Dat houden van meer kerk.
Daar gaat zo.
Dat is Jan Hekker.
Oké.
Blijf wat.
Ja, maar.
Allemaal van harte welkom op deze auditvergadering. Het is niet een al te lange agenda. En we hoeven het niet te laat te maken, maar er staan wel een aantal belangrijke punten op de agenda. We gaan gelijk naar het verslag van punt 2 op de agenda. Verslag van 29 november. Wie mag ik het woord geven? Wie heeft er zowel inhoudelijk als redactioneel een aanvulling, opmerking, wijzigingsvoorstel? Meneer Bikker heeft een...
Ja, dank u wel, voorzitter. Er is meerdere malen gesproken over de toezegging met betrekking tot het transportcentrum in Scheluinen. Is hier aan de orde geweest vanaf vorig jaar voorjaar, denk ik, bijna al. Ik ben blij dat we eindelijk antwoord hebben gekregen en dat we ook een procesmatige afspraak hebben gemaakt hoe we er hier in het vervolg mee omgaan.
Oké. Fijn, dan hebben we gelijk het volgende punt dat ook op die agenda staat besproken. En dan kunnen we het... Ik mag aannemen dat u verder akkoord bent met hetgeen wat in de notulen in het verslag staat. Iedereen, hartelijk dank voor het maken van die prachtige notulen. En bij deze vastgesteld. Dan gaan we naar agenda punt 3. Hoe aanbesteden of gunnen? Dit punt is aan de orde geweest. Toen is afgesproken dat de raad voor te stellen de opdracht jaarrekeningcontrole 2016 opnieuw aan Deloitte te gunnen. En voor de jaarrekening 2017 en verder als de auditcommissie opnieuw te spreken. En er is een memo over opgesteld. En ik wil dit graag in bespreking brengen. De verschillende voorstellen die in de memo staan zijn, ik zal hem er even bij pakken. Ja, hij draait er. Dus er zijn drie opties. Optie 1 is Deloitte handhaven als onze accountant en hem een offerte te laten uitbrengen. 2 is zoveel mogelijk partijen uitnodigen voor de inkoop en verkoopaanbesteding, maximaal 6. En zowel Deloitte, dat is de derde optie, en Baker Tilly Berk worden uitgenodigd om een offerte uit te brengen. Deloitte is bekend met onze gemeente en geniet vertrouwen van de raad. Baker Tilly Berk is de accountant van Gieselanden. En zoals iedereen begrijpt, is dat misschien ook een handige optie. Zou dat ook een handige optie kunnen zijn, zo hoor ik dat te zeggen als voorzitter. Ja. Wie mag ik daarover het woord geven? Meneer de Jong.
Ik heb er eigenlijk één vraag bij. Het klinkt best heel plausibel om te zeggen, nou, laten we dan ook eens snuffelen aan die andere accountant. We hebben ook onze eigen vertrouwde accountant dan nog. Die laten we ook al verder uitbrengen. Maar welk voordeel zou er nou zijn als het gaat over het inspelen op de aanstaande fusie? Je hebt het over een jaarrekening. Je blikt terug. Is er dan al iets gebeurd waar de accountant iets van kan vinden wat heel erg met die fusie te maken heeft? Daar ben ik wel benieuwd naar.
Daar kan wellicht de wethouder of de controller antwoord op geven, maar ik denk voor de wethouder.
Ja, dat ook voor de controller kunnen zijn. Volgens mij spreken wij met één mond. Wij zien persoonlijk niet zoveel voordeel. Wij hebben, wat ons betreft, zou het handig zijn om de huidige systematiek gewoon te handhaven tot het fusiemoment. Gezien het feit dat je een accountant 2 jaar de tijd geeft om zich in te werken. Dus in 2 jaar tijd de kosten van het inwerken en het inlezen moet terugverdienen. De ambtelijke organisatie is nu ingespeeld op de huidige controleur. Lees accountant. Dus ja, in alle eerlijkheid zouden wij ervoor pleiten, als we advies mogen geven, om de huidige situatie gewoon te handhaven. Daar komt bij dat in het Financieel Dagblad een aantal keer ook wel wat artikelen gestaan hebben dat het heel lastig is voor kleine overheden om nog een controlerend accountant te vinden. Omdat er een enorme schaarste is op de arbeidsmarkt, waardoor er dus lucratievere opdrachten eerder uitgevoerd worden en dus gewoon niet meer toekomen aan onze kleine overheden. wat veel tijd, energie en aandacht kost en misschien ook wel wat uitgeknipt is in de loop der jaren.
Oké, dankjewel wethouder voor de toelichting. Het is natuurlijk wel zo dat accountant controle wil ook nog, meneer Van der Heijden wil ook nog even wat zeggen. Ik wil dan wel als toevoeging, wil nog wel een toevoeging doen als reactie. De accountant is van de raad, dus het advies luisteren we naar, maar wij nemen eigenstandig een besluit. Oké.
Ik had niet anders verwacht. Het voordeel, kijk, in ieder geval zal het zo zijn in 2019, dat vanwege de grotere gemeente sowieso een aanbesteding moet plaatsvinden ten aanzien van een accountantskantoor. Dus de kans is, er is een kans dat je dezelfde accountant houdt, maar even zo goed niet. Want er zal dan toch een meervoudige aanbesteding worden en inderdaad, daarover gaat de volgende raad. Zeer recent heeft er ook een aanbesteding plaatsgevonden binnen de Drechtsteden. Ik heb geïnformeerd bij een collega gemeente wat die dan ongeveer kwijt zijn per inwoner. Dat ligt ongeveer, inschrijving heeft vorig jaar plaatsgevonden. En dan kom je uit op ongeveer €1,60 per inwoner. En dat is ook het tarief wat wij ongeveer nu aan Deloitte betalen. Als je dus een traject kiest voor aanbesteding, dan loop je de kans dat inderdaad Deloitte niet meer meedoet. En zodra de ander dat in de gaten heeft en hij moet zijn initiële kosten dus terugverdienen, dan loop je de kans dat je inderdaad nog duurder uit bent. En gegeven de markt, die €1,60, dat is een inschrijving van een kantoor die nog niet veel positie heeft in de lagere overheid. Dat is bijvoorbeeld niet een van de vrij grote accountskantoren, want die willen deze controles wel helemaal niet meer. Er is best wel schaarste op de markt en ja, dat drijft de prijs nu omhoog.
Oké, we gaan nou een keer naar rechts, aan de rechterkant beginnen. Meneer Vet.
Wil de Lloyd zelf wel op een bepaald moment? Kan je ook nog afvragen? Ja? Dat hij zegt op een bepaald moment, jongens, ik heb verder geen belangstelling meer. Dat zou ook voor kunnen komen. Ja. Maar ik ben het gelezen dat de wethouder zegt, ja, voor die 2 jaar, dat kan het wel noemen, want daarna is het afgelopen. Hè, want een nieuw kantoor, die moet zich inwerken. Ja, en die zal het toch niet voor jammer te blauwe ogen doen.
Nee.
Dus okay. Ik denk dat het handhaven van Deloitte, het gaat in tegen hetgeen wat we vorig jaar hebben afgesproken, daar ben ik helemaal eens. Maar ja, de tijden veranderen en voortschrijdend inzicht komen tot de conclusie, denk ik, dat we Deloitte gewoon weer moeten nemen.
Oké. Meneer De Boer, meneer De Jong zei ook net, had zijn hand opgestoken?
Nee.
Oké.
Okay. Nee. Dat was wel een
bus. Ja, dank voorzitter. Ja, ik voel ook wel heel erg mee met wat de wethouder zegt. Maar ik ben gewoon even benieuwd, we volgen inderdaad dan niet ons inkoop- en aanbestedingsbeleid. Zitten daar risico's aan? Wat zijn de risico's daarvan? Dat vraag ik me daarbij nog af.
Dat weet meneer Van der Heijden of meneer Van Rijk?
Nou, we doen het al een jaar of twee, niet volgens of drie, volgens het inkoop- en aanbestedingsbeleid. En
heeft er nog niks van.
En de accountant zelf heeft er niks over gezegd. Maar ja, goed, dat is toch zo'n beetje de slagerkunst zijn eigen vlees. Om nog eens een bekende slogan te noemen. Het valt in ieder geval niet onder de Europese regels voor aanbesteding. Want dan raakt het direct de financiële rechtmatigheid. Dus het strijdt wel met ons eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid. Maar ja, daarover, dat hebben we niet betrokken. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid, ons eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid bij de beoordeling door de accountant op ten aanzien van rechtmatigheid. Dus dat hebben we er eigenlijk buiten gelaten om toch dit soort uitzonderingen te kunnen maken. Dat het dan niet beïnvloed is op de controleverklaring. Dus eigenlijk zijn er heel, heel weinig risico's. En het tijdperk is ook weer een beetje eindig. Dus als er een partij is die meent te worden geschaad, ja, die kan zich dan beter richten op de grotere gemeente. En niet op een gemeente die, denk ik, 31 december 2018 de poorten sluit. Bovendien, dan moet je toch ook nog heel graag de controle willen. En dat is eigenlijk niet de marktsituatie, toch?
Oké, dankjewel.
Ja, ik heb trouwens bij Deloitte geïnformeerd onderling van zijn jullie bereid om de controle dus ook voor 2017 te doen? Hoe staan jullie erin? En hij zei ja, dat willen we eigenlijk best blijven doen op de huidige basis. Maar ja, als je natuurlijk een officiële offerte vraag krijgt, dan kan er nog wel eens een andere afweging door Deloitte worden gemaakt. Dus dat weet hij ook niet.
Oké. Meneer De Groot.
Volgens mij komt er nu geluid uit. Dank u wel, voorzitter. Als wij ook naar de huidige markt kijken, dan zie je eigenlijk dat dienstverlenende bedrijven ook steeds minder interesse hebben door de arbeidsmarkt die gewoon toch wel verzadigd is. In mijn eigen werkkring maak ik dat ook mee in ieder geval. En als ik dan kijk de ervaringen die we nu hebben, en het is maar voor 2 jaar... En we weten natuurlijk ook nu het prijsspel van de accountant. Misschien dat hij nog een kleine prijsverhoging doorvoert, want de lonen stijgen natuurlijk ook. Ja, volgens mij maak hij dan ook voor onze gemeente ook de beste deal. Want zodra hij daar nu opnieuw aan gaat besteden, dan denk ik dat er zeker een hogere prijs uit gaat vallen voor 2 jaar. Want uiteindelijk moeten ze daar ook tijd in steken. Afweging maken, kleine gemeente. Dus ja, wij opteren toch om Deloitte te handhaven. Dank u wel.
Meneer Bikker?
Ja, ik sluit mij niet aan bij de vorige sprekers. Wij hebben Deloitte natuurlijk al heel lang aan onze gemeente verbonden. We hebben vorig jaar ook gezegd van nou, het is goed hè, ook in verantwoording naar de samenleving toe om daar eens een andere accountantskantoor naar te laten kijken. Want de raad kan het heel goed vinden met de accountant. De ambtelijke organisatie kan het ook goed vinden met de accountant. En het college ook. En dat is prachtig. Maar het oude jongens krentenbootgehalte is wel heel erg groot gevoelsmatig. Vorig jaar wilden wij al dat een andere partij eventueel ingelozen wordt. Nou, de meerderheid heeft besloten om dat niet te doen. Nu een aanbesteding zal onze voorkeur hebben. En dan met Deloitte erbij. De partij die in Friesland ook de accountantscontrole doet en een derde partij, dat je ook als auditcommissie kan zeggen van nou, wij proberen ook echt ons best te doen om objectief te kijken naar, nou, wat je aangaf, wet op de Europese aanbesteding, nee, de accountant gaat daar niks van zeggen, maar doe dit vooral niet nog een keer stilzwijgend 2 jaar door laten lopen. En wat die arbeidsmarkt dan is in die branche, daar heb ik niet zoveel kijk op, dat is allemaal van orde zeggen. Laat maar eens gaan, laat het maar eens een keer gebeuren. Met een nieuwe aanbesteding over 2 jaar zou je hetzelfde probleem hebben. Dat dan waarschijnlijk een wat hogere prijs zal worden. Maar laten we vooral ook kunnen zeggen als oorlogscommissie, als raad. Wij laten een partij fris en objectief kijken naar de financiële handel en wandel in deze gemeente. En op het moment dat je dat nog 2 jaar zo verlengt, heb ik daar sterk mijn twijfels bij.
Oké, dankjewel. Standpunt helder. Meneer Van Eyck, u wilde nog wat zeggen?
Heel kort. De heer Bikker gaf het al aan. Ambtelijk is het natuurlijk door de wethouder ook aangegeven in 14 en 15 en 16. Ga nou aanbesteden. En de raad heeft steeds gezegd van nou, we doen het nog een keer met Deloitte. En juist nu wordt gezegd, zullen we gaan aanbesteden, krijgt u het advies van deze kant van doe het nou nog even 2 jaar om de redenen die de heer Meerkerk aangeeft. Als u zo een conclusie trekt en een advies voorbereidt voor uw gemeenteraad, dan zou u daarin kunnen overwegen om vrij stellig, als u zegt van nou 2 jaar nog Deloitte, te zeggen van, en dat was het dan ook, in 19 adviseren wij de nieuwe gemeenteraad sterk om tot een aanbesteding te komen van de volgende account.
Nou, en ja, daar ben ik geen voorstander van. Het is niet te doen gebruikelijk om in dit geval een nieuwe gemeenteraad te gaan adviseren. Dat lijkt me niet goed.
Partijen uit te sluiten. Dat is ook
not done. Ik kan me vinden in de gedachtesprongen die u maakt. Maar deze gaat iets te ver. En het is helder. Ik denk dat de meerderheid duidelijk is en zeggen laten we om allerlei redenen. En die zijn echt goed benoemd. Het wordt lastig inwerken voor een nieuwe. We hebben nog 2 jaar te gaan. De markt is er nu ook niet na om te hiphoppen van de een naar de ander. Het is nog maar de vraag of een vertrouwde partij nog een wil samen mee wil dingen naar een controle in Molenwaard. We hebben daar vertrouwen in Deloitte. Het is altijd heel erg goed gelopen. Ik bedoel, het is ook objectief geweest. Kenmerkend is ook dat de ambtelijke organisatie en het college niet altijd blij was met de opmerkingen die vanuit Deloitte gegeven werden. En dat, ik denk met name wat wij wel eens door hebben gekregen vanuit de managementletter. Er waren toen wat leden van in deze auditcommissie die daar heel kritisch op waren. Nee, maar ik kijk zomaar even links en rechts. Dus ik bedoel, het is niet appeltje, eitje en oude jongens krentenbrood. Ik geloof dat we duidelijk hebben gesproken dat wij het advies moeten geven aan de gemeenteraad om verder te gaan met Deloitte. En dan zou het ook mooi zijn als we aan Deloitte zouden vragen hoeveel het gaat kosten. Ja? Al dus besloten. Wij hebben dus besloten dat we aan Deloitte gaan vragen wat het ons gaat kosten voor de komende 2 jaar. En we gaan met dat advies naar de raad om te vragen om te melden dat wij voor Deloitte zijn in meerderheid. En dan zal de raad er een besluit over gaan nemen. Oké. Okay. Dankjewel. Dan gaan we vastgesteld. Ja? Onderzoeken in het kader van artikel 213 van de gemeentewet. Het is op mijn verzoek geagendeerd, maar het komt natuurlijk voort uit deze vergadering die de afgelopen jaren diverse keren hierover gesproken heeft. Wij waren bezig met het opzetten, het weer tot leven brengen van de rekenkamer. En toen is al geopperd dat met name 213 onderzoek mogelijkerwijs meegenomen zou kunnen worden bij een rekenkameronderzoek. Dat is geamendeerd in de gemeenteraad dat dat eigenlijk niet passend is en dat dat niet gewenst is. En daarom staan we nu voor de vraag van hoe gaan we om met een 213a onderzoek. We kunnen natuurlijk kiezen aan de ene kant voor een advies geven aan de gemeenteraad. Maar we kunnen ook vragen aan de wethouder om een brief te schrijven aan de gemeenteraad dat er een 213 onderzoek gaat plaatsvinden. Ik wil de wethouder even het woord geven.
Ja, dankjewel voorzitter. Dankjewel voorzitter. Ja, leuk om de doelmatigheidsonderzoek verzoek te krijgen. Zeker gezien de historie. Op dit moment lijkt het me toch niet verstandig om het uit te voeren. Omdat het namelijk eerder dat de onderzoeksresultaten bekend zijn en de conclusies eventueel getrokken zouden worden, we al in een nieuwe organisatie terechtkomen. En dat betekent dat je een onderzoek doet naar een situatie die dan al anders is, die niet meer bestaat. Dus dan is de doelmatigheid van het doelmatigheidsonderzoek aan zich is twijfelachtig. Dat wil niet zeggen dat ik me niet aangetrokken voel tot het scherp houden van de doelmatigheid. Want dat is een andere discussie. Dus aan zich een doelmatigheidsonderzoek 213 is een advies van de raad aan het college, als ik het goed heb begrepen. En het college kan uitvoering geven aan zo'n advies. En op dit moment vind ik het niet opportun om zo'n doelmatigheidsonderzoek uit te voeren. Omdat namelijk de conclusies van zo'n onderzoek op zijn hoogst gezegd niet echt leiden tot een verbetering. Omdat de organisatie op dat moment, als de conclusies naar buiten komen, al een ander is en in transitie is. En misschien wel al helemaal veranderd is. Dus mijn nederige conclusie is, heel goed initiatief. Ik heb er volgens mij zelf als raadslid ook een aantal keer om gevraagd. Maar op dit moment zou ik zeggen, het is een beetje mosterd naar de maaltijd.
Ik wou allereerst het woord geven dus nu aan gemeenteraadsleden. Toe maar, de heer Bikker.
Ja, dank u wel voorzitter. Ik schrik eigenlijk wel een beetje van dit standpunt. Ik ben benieuwd wat de CDA-vertegenwoordiging in het gremia, zeker gezien de gekozen lijnen in het verleden en de uitspraken die over dit onderwerp gedaan zijn, hier nu in staat. Zit daar een beetje een strakke lijn in? Zit er een bepaalde richting in? Of gaan we helemaal om?
Ik wil even weten wat het standpunt van meneer Bikker is. Want we zijn geen politiek aan het bedrijven. Straks krijgt meneer De Boer krijgt het woord. Standpunt van meneer Bikker hierin.
Ja, je moet vooral onderzoeken doen op het moment dat je daar met die uitkomsten naar de toekomst toe wat kan. En ik denk dat het, gezien de situatie waarin we nu zitten, dat een onderzoek is, dat we dat de kennisgeving aannemen, dat het in de la verdwijnt. Daar gaat wat energie, wat tijd, wat middelen in zitten. Ja, zou ik niet doen. Nee.
Meneer De Groot.
Dank u wel, voorzitter. Toch nog even dat onderzoek. Als we toch besluiten om dat uit te voeren, wanneer hebben we dan de onderzoeksresultaten? En de conclusies, want dat vind ik wel een hele belangrijke. Want soms kan je ook nog wat leren, want de organisatie is op een gegeven moment ergens ontstaan. Misschien zitten er wel dingen dat binnen die organisatie die we nu hebben, die we nooit echt boven water gekregen hebben, waar we wel weer wat van kunnen leren, die we kunnen hergebruiken bij het vormen van de nieuwe organisatie. En dat is misschien wel belangrijk om dat toch inzichtelijk te hebben.
Maar wat verstaat u dan onder een doelmatigheidsonderzoek? Wat zou u nou specifiek willen? Kom eens even heel concreet met een voorstel of met een voorbeeld van welk doelmatigheidsonderzoek zou u nou willen uitvoeren, waar wij in de nieuwe gemeente profijt van hebben? Noem eens een strak voorbeeld.
Dat voorbeeld zou ik nu niet zo kunnen benoemen. Omdat je doet juist een onderzoek daarnaar. Om, in ieder geval.
Sorry, concreet, wat wilt u onderzoeken? Wat zou nou voor u een doelmatigheidsonderzoek zijn?
Misschien wel compleet de werkwijze. Van uiteindelijk, er komt een klant binnen bij de gemeente. En hoe gaat die afwikkeling uiteindelijk? En is dat allemaal, dat proces, allemaal netjes verlopen en ook de juiste stappen ingenomen?
toch vraag ik even door. Niet om vervelend te zijn, maar het is voor onze, voor de ambtelijke organisatie, die nu in een transitie geraakt. Hè, want er moeten klantcontact en alle vragen daaromheen moeten nu geharmoniseerd worden en samengesmolten worden tot eenzelfde systeem en eenzelfde behandeling. Vraagt u nu om de, even als dit voorbeeld, hè, als dat überhaupt al een doelmatigheidsonderzoek zou zijn, vraagt u nu te bekijken, terwijl ze dat eigenlijk zelf ook al aan het doen zijn, wat is nou de beste en meest kostefficiënte manier om dat klantcontact in stand te brengen. Dus ik denk dat er dan een stuk dubbelwerk in zit, waarin wij u veel beter mee kunnen nemen, hey, als we dit voorbeeld hanteren, in waarom gaan wij de nieuwe manier doen zoals we voorstellen om te gaan doen, dan zo'n doelmatigheidsonderzoek. Even concreet op dit voorbeeld.
Okay. Dankjewel. Nou, ja,
ik stel natuurlijk ten eerste de vraag, hoe lang doen we daarover, voordat die resultaten bekend worden. Maar als u die toezegging kan doen op deze manier, dan heb ik daar ook zeker vrede mee. Want het gaat juist om die efficiëntie en dat we dat op de juiste manier weer inrichten in de nieuwe organisatie. En als daar al dingen in meegenomen worden van, nou, die zijn misschien, de geschiedenis is soms op sommige vlakken niet handig gegaan. Als je daar een optimalisatie probeert door te voeren, prima.
Dan ga ik naar anderen die.
Wat mij betreft bijna een open deur. Want kijken wij natuurlijk sowieso naar die proces of het efficiënter, klantgerichter en dat soort dingen zijn. En B, noopt het ons natuurlijk in een herindeling om daar sowieso naar te kijken.
Oké, dankjewel. Meneer de Boer.
Dank voorzitter. Nou, ik zit hier zonder last of ruggespraak. Ik voel me vooral gebonden aan wat ik hier zelf van vind, hè, meneer Bekke. Wat ik wel benieuwd naar, kijk, het is wel een controle-instrument wat we als raad ook hebben. En die moeten we wat ons betreft wel serieus nemen, wat mij betreft. Zo moet ik het goed zeggen. Maar ik ben eigenlijk wel, want anders dan de rekenkamer is dit wel meer de slager die een beetje zijn eigen vlees keurt. Maar ik zou de vraag wel even terug willen leggen. Stel dat die fusie er niet was geweest, wat was dan het eerste onderwerp geweest wat het college had beetgepakt om zo'n onderzoek bij te voeren?
En mag ik daar dan een vraag aan toevoegen? Zijn er ook onderwerpen te zoeken, te vinden, die gericht zijn op daar waar nog geen overeenstemming is en nog geen keuze gemaakt is in de nieuw heringedeelde gemeente? Ik bedoel, er zijn er vast te vinden. En bijvoorbeeld het niet hebben van een gemeentehuis, hè, zoiets. Zou dat niet een leerpunt kunnen zijn voor de nieuwe gemeente? Dus dat is de tweede vraag die ik eraan vastkoppel.
Als het gaat over... ik wil even één opmerking maken. Het is een afgeleid instrument van de raad. Want het is het college die uiteindelijk de doelmatigheid onderzoekt.
Het is wel zo dat er een verzoek kan komen van de raad. En als de raad een verzoek... Want dat staat ook zo in de verordening. Als de raad zo'n verzoek aan de wethouder richt... Dan is het te doen gebruikelijk in gemeenteland dat de wethouder zo'n verzoek opvolgt. Ja, het is natuurlijk wel zo dat 4 jaar lang, want er staat niet voor niks artikel 213 in de gemeentewet, 4 jaar lang is het niet gebeurd. En u moet wel, het enige wat u zegt, ja, wij zijn dus nu bezig met een ambtelijke organisatie die het wat moeilijker gaat krijgen en de resultaten van zo'n onderzoek die gaan niet gebruikt kunnen worden in de nieuwe raad, want die gaat daar straks over. Dat is natuurlijk allemaal wel waar, maar dan bent u een ontwijkend gedrag aan het vertonen en daar gaat het even niet over. Dus geen vluchtgedrag, het gaat even om het zo goed mogelijk te doen voor de gemeente Molenwaard en daar waar mogelijk om het zo goed mogelijk te doen voor de nieuwe gemeente. Hè? En dat is denk ik hetgeen waar we voor staan. Maar nou antwoord op de twee vragen, zowel van de heer De Boer als van mij.
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat het mij inderdaad, dat ik het zelf ook wel van verbaasd dat we de afgelopen 4 jaar geen doelmatigheidsonderzoek hebben uit laten voeren door het college. Ik weet ook niet hoe het komt. Nee, laat ik eerst even antwoord geven op de vraag. Ik zei ook afgeleid terecht. Dus wat mij betreft, natuurlijk op het moment dat de raad om een doelmatigheidsonderzoek vraagt, zijn we natuurlijk als college van harte bereid om dat te doen. U vraagt mij om, noem eens een paar onderwerpen die u zou willen onderzoeken. Nou, ik kreeg er al één op het presenteerblaadje gegeven. Bijvoorbeeld, wat is nou het voordeel of het nadeel van een gemeentehuis? En kunnen we dat voor- of nadeel meenemen in de afweging wat we gaan doen in de nieuwe gemeente? Nee, dat is als ik het zo graag mag zijn. Nee. En ik denk dat we op dit moment die vragen al met elkaar opstellen en ook proberen te beantwoorden. Want ik zal nog een aantal voorbeelden geven. Ik bedoel voorbeelden omdat het college, en niet de wethouder, maar het college uiteindelijk dat vaststelt. We hebben bijvoorbeeld de ene gemeente heeft een SVHW. En de andere gemeente niet. Wat is nou efficiënt en doelmatig om onze belasting te innen? Moeten we het zelf doen of moeten we het laten doen? Nou, dat is een onderzoek. Maar dat is een onderzoek die we al uitvoeren, omdat we daar een keuze over moeten maken. Een ander is dat een deel van de handhaving en toezichttaken, de Gieslanden heeft dat uitbesteed aan de omgevingsdienst. En wij hebben het in huis. Wat is nou efficiënt? Maar wat is ook dicht bij de burger? He, om even dus dat soort onderzoeken. Als ik als vraag zou even af te maken, dat soort onderzoeken voeren we nu uit en stellen onszelf de vraag, wat moeten we in de nieuwe gemeente doen? En dan komen naar uw raad gewoon allerlei voorstellen die deze harmonisaties en naast kosten, maar ook naast klantgerichtheid en nog andere dingen, gewoon meeneemt.
Ik zou zeggen doen en maak er dan een 2013 onderzoek van. Ja, plak dat etiket erop en dat zou ik mooi vinden. Maar mogelijkerwijs zijn daar ook nog mensen die wat willen zeggen. Meneer de Jong.
Ja, ik zat me inderdaad ook af te vragen. Al die onderzoeken die bijvoorbeeld onze rekenkamer al doet. Zit daar ook niet al heel snel een element in van, goh, hoe doen wij het nu? Is dat nou niet met een dan doe ik het misschien net zo makkelijk als de voorzitter het net zei, plak er een etiket 213a op en we hebben in feite aan die verplichting voldaan. Dat is misschien te kort op de bocht. Maar we doen wel het een en ander op dat gebied, hè? Wanneer mag het nou dat etiket dragen?
Even advies van onze griffier.
In de verordening voor een 213a onderzoek staat daarom ook dat deze onderzoeken afgestemd moeten worden met de rekenkamer. Zodat we daar geen dubbelingen in krijgen. Maar dat is, die rekenkameronderzoeken zijn echt een ander wetsartikel. Vanuit de eigenstandige positie van de rekenkamer. Terwijl dit veel meer vanuit het college eventueel op verzoek van de raad.
De heer Vet wilde ook wat zeggen. En dan krijg ik zometeen de wethouder weer de kans. Of wil meneer Becker ook nog wat zeggen?
Ik denk dat je op een bepaald moment, wat betreft de rekenkamer, die zou het kunnen doen. Maar dan stemt hij af als eventueel het college zelf ook zou doen. Ja, maar ik heb altijd een beetje moeite met een slager zijn eigen vlees keurt. Daar heb ik verschrikkelijk veel moeite mee. Want of dan de ellende die er eventueel zit, of die boven water komt, daar heb ik geen greep op. En nu is het eventueel een doelmatigheidsonderzoek of een doeltreffendheid, is een beetje mosterd naar de maaltijd. He, we zijn 4 jaar bezig. We doen dit jaar en halverwege volgend jaar is het gewoon voorbij. Want dan zitten we volop in de vernieuwing.
Maar wat, het is ook leuk en dan mag de controller zometeen ook, en meneer Becker ook. Ik wil er nog wel even iets van zeggen. Het is zo dat een van de zaken bij kwaliteit is ook dat een professionele organisatie op een adequate wijze functioneert, maar ook daar verantwoording over zelf over wil afleggen. En ik acht onze organisatie niet zo fout bezig dat ze op een verkeerde manier hun eigen vlees gaan. Want dan snijden ze op termijn zichzelf in de vinger. Dus daar geloof ik niet in. Ik denk dat ze, als er een onderzoek komt, dat het dan ook gedegen zal zijn. En ze willen, ik denk dat dat gewoon een intrinsieke wil van een organisatie moet zijn om verantwoording af te willen leggen of te gelden. En dat zijn er heel veel. Hè, er is een omzet van 75 miljoen of zo. Nou, dat je daarvoor een deeltje, in ieder geval gaat kijken, heeft het geld wat we voor heeft dat het maatschappelijk resultaat gehad wat we ermee bedoeld hebben? Nou, dat, ik denk dat dat een goede vraag is die je jezelf mag stellen.
Ja, toch, toch kijk ik daar heel anders aan tegenaan. Dat is niet denk ik nu op dit moment voor mij om te reageren op effectiviteit of efficiëntie. Maar datgene wat u vraagt van de rekenkamer heb ik vorig jaar inderdaad als met een andere pet op wel gedaan. En dat werd toen door de auditcommissie niet als zodanig meegenomen. En ik heb ook de verkeerde terminologie toen per ongeluk gebruikt. Dus daar baal ik zelf dan ook wel een beetje van. Maar voor nu is een doelmatigheidsonderzoek echt wat mij betreft mosterd na de maaltijd. En dan kunnen we veel beter kijken naar de onderzoeken die we met elkaar doen om tot een betere en efficiëntere dienstverlening te gaan. En dan is een doelmatigheidsonderzoek zelf van onze afdeling, ik noem maar even wat, klantcontact. In een voordelig geval gaan we dit jaar onderzoek doen en komen dit jaar de onderzoeksresultaten naar boven. En dan is de kadernota is al behandeld, alles is al in kannen en kruiken, we zijn in transitie. En dan komen we erachter dat het klantonderzoek of klantcontact wellicht wat anders zou gedaan hebben moeten kunnen. Het is eigenlijk, mosterd het naar de maaltijd wat mij betreft. En u krijgt als raad alle gelegenheid en alle mogelijkheden om al die harmonisatieslagen en al die efficiëntieslagen die we met elkaar proberen te maken, u krijgt nog genoeg gelegenheid om die mee te denken en mee te bewegen. En er is een doelmatigheidsonderzoek wat mij betreft, ondanks het feit dat ik er zelf ook jaren om gezeurd heb, nu niet opportun.
Ik begrijp het, maar meneer Bikker wilde wat zeggen.
Die was eerst.
De controller, vooruit, ik neem het over.
En na mij was de wethouder. Maar die...
Sinds 2 jaar hebben we inderdaad een verordening 213a vastgesteld, daarvoor niet. De 6 jaar ervoor dat ik hier, sinds ik hier werk, is het niet gebeurd. Het heeft heel lang nog gehangen om dit wetsartikel te schrappen uit de gemeentewet. Uiteindelijk is het toch blijven staan. Want ja, je weet maar nooit of er nog een keer een behoefte is aan doelmatigheidsonderzoeken. Gaat u eens speuren op internet via Google en zoek naar doelmatigheidsonderzoeken. U vindt er vrijwel geen. Het is namelijk een dode letter in de wet geworden. Natuurlijk zijn de gemeentes volop wel bezig met doelmatigheid. Een voorbeeld heeft u daarvan gezien op 17 december met het onderdeel vensters voor bedrijfsvoering. Daar zijn indicaties uit die kunnen wijzen op wat doelmatigheid of ondoelmatigheid. Ga je verder verdiepen, dan wordt het heel complex, omdat je dan heel goed op je netvlies moet krijgen. Ja, wat is dan doelmatigheid en wat bepaalt doelmatigheid? En we hebben 390 gemeentes, die gaan allemaal verschillend om hun kosten te registreren. Dus vaak wil je ook jouw systeem vergelijken met dat van een ander. Dat kan wel, maar dat vraagt heel veel onderzoek om de vervuiling in vaak andere administraties, om die eruit te halen, zodat je het fenomeen doelmatigheid kan objectiveren, zodat je er wat van kan leren. Dat wil ik eventjes toch graag met u delen, want de doelmatigheid, dat houdt mij natuurlijk ook bezig als controller. Onderzoeken, dat is niet voor niks een vrijwel dode letter in de gemeentewet geworden. En ik heb daar ook nog een keer een onderzoeker gesproken van Den Haag, Jan Verhagen. Die schrijft vaak in het Binnenlands Bestuur. Ik zeg, hoe staat het met jullie het doelmatigheidsonderzoek in Den Haag? Ik zeg, ja, die doen we wel, maar we doen er uiteindelijk, er gebeurt niks mee. We onderzoeken heel veel, soms ook op het gebied van doelmatigheid, maar de politiek doet er niks mee.
Ik heb me uitgedaagd gevoeld om eens te kijken naar welke doelmatigheidsonderzoeken er waren. Dordrecht, Den Haag, Purmerend, moet ik er nog meer op zoeken. Maastricht, Venlo, Haarlem. Dus er zijn er best wel veel gedaan. Maar dat doet niet af van de argumenten die u geeft. Want u zegt het is mosterd na de maaltijd, dat hoor ik dan net. En u gaat al heel veel onderzoeken doen. Maar mij is nog niet duidelijk geworden waarom u daar dan niet het 123a etiket op wil plakken. Want u doet het toch, zegt u. Waarom? Huh? 213a, pardon hoor. Sorry,
meneer Bikker.
213 moet het zijn, 213.
Nee, ik zal u vertellen, meneer de voorzitter.
Ja, ik vroeg het eigenlijk aan de wethouder, want dat was een uitspraak van hem.
Ja,
kijk.
Meneer Bikker was eerst aan de
Maar het onderdeel vensters voor bedrijfsvoering is wel overwogen om er ook het etiket 213a op te plakken. Maar dat is toen op 17 december even bewust niet gebeurd, want dat was eigenlijk dat stond eigenlijk op zichzelf. Maar er had best 213a op kunnen zitten. Alleen, ja, dan vraagt u meteen weer, nou laat het rapport eens zien enzovoort en wie heeft er aan meegeschreven.
Dat is, als u een professionele organisatie bent, en dat heb ik echt nog goed in mijn hoofd, want ik zie soms presentaties waar ik van denk, nou, dat is heel knap. En dat er gebeuren hier goede dingen. Dan wilt u dat gewoon doen. He, dan is dat toch transparant en open. En ook betekent als het niet gaat, dan mag u zich kwetsbaar opstellen. En gewoon zeggen van dat moeten wij de volgende keer beter doen. Zo zijn we toch met elkaar bezig als raad.
Dat bestrijd ik ook helemaal niet. Het college wil ook doelmatigheid doen. Alleen er zijn veel meer zaken.
Ja. Meneer Bikker.
Ja, twee opmerkingen. De opmerking van Leo en Slager, die is eigenlijk leeskeurig. Is natuurlijk, daar moet ik een beetje voor wagen. Hetzelfde hebben wij met de accountant, dat het toch wel heel erg gezellig is. En dat je misschien de angel er niet uithaalt. Dat is het risico wat ik absoluut vind. Verder spreek ik toch eigenlijk in lijn met de controle, zoals we vaak. Wij hebben natuurlijk de cijfers gepresenteerd gekregen van waar staat je gemeente. Nou ja, daar zaten best wel wat uitkomsten bij dat je denkt van, hoe zal dat dan komen? Ik heb begrepen dat er vanuit het college een verdieping komt op die cijfers, hoe daarmee om te gaan. Ja, en verder gezien de korte tijd die er is, doe het alsjeblieft niet. Wat de controle aangeeft, het onderzoek wordt gedaan, er wordt een rapportje geschreven, hij komt in de la. En het bureau wordt steeds zwaarder, maar voor de rest gebeurt er niks meer.
Ja, meneer.
Ja, dank. Daarop aanvullend, volgens mij moeten we er geen doel op zich van maken, want dat lijkt nu soms misschien een beetje zo, maar moeten we als auditcommissie en misschien wel als raad gewoon goede afspraken maken met het college, de onderzoeken die gebeuren. Op wat voor manier krijgen we dat gepresenteerd en hoe bespreken we dat met elkaar? Dan hebben we het gewoon over de inhoud in plaats van alleen over het etiket.
Wethouder.
Ik kan me nog herinneren dat we voor die vensters voor de bedrijfsvoering maakte iemand een opmerking over, hoe kan dat nou? Want die zag een rare verhouding ergens in. Dat was onze voorzitter van de auditcommissie. Over wat gemiddeld was en wat wij deden aan efficiënter. En het leuke van die vergelijking is niet zozeer het exacte getal van het verschil. Maar het leuke is dat op het moment dat je een grote afwijking hebt van het gemiddelde, naar boven of naar beneden, je in diepte moet gaan kijken en uitgedaagd wordt om te gaan kijken naar hoe zit dat nou.
En dat vragen wij dan net van u.
En dat doen we, dat doet onze controller, gevraagd en ongevraagd sowieso. Dus dat is, als je het hebt over een 213 onderzoek, dan is zijn halve werk een 213 onderzoek. Doe ik even flauw. Wat u van ons vraagt, en u zegt eigenlijk, en terecht, Slager, u keurt uw eigen vlees. Dan heeft u een ander instrument, dat heet de rekenkamer. En wat mij betreft zou dit een uitgelezen mogelijkheid zijn om de rekenkamer een dusdanig onderzoek te vragen als u dat wenst. Ik zou persoonlijk nu ergens anders naartoe gaan, omdat ik het nog steeds een beetje mosterd naar de maaltijd vind.
Oké.
Dank.
Ik weet niet of ik iemand nog het woord kan geven. Wie wil er nog wat bijdragen? Ik zie een tendens om te zeggen van zo langslopend als conclusie die met name door de heer De Boer goed verwoord is. Als er een presentatie komt, laten we daar afspraken over maken van onderzoeksresultaten die intern plaatsvinden. En die moeten dan gedeeld worden met de gemeenteraad, dan is dat toereikend en is het doorzetten van een verzoek om te komen tot een 213 onderzoek niet direct noodzakelijk. Is dat goed samengevat van wat ik proef bij de leden van de oude commissie? Oké, dan staat dat vast en dan willen wij graag een opzetje hebben. Mag dat de wethouder dan geven van welk soort onderzoeken er de komende periode plaatsvinden waar wij dan kennis van kunnen nemen. Dat is misschien, meneer Van Eyck wil daar iets van zeggen. Want wij snappen ook heel erg goed als oude commissie, dat wil ik toe. Het is natuurlijk niet zo dat wij ook geen oude jongens krentenbrood moeten worden. Wij snappen ook heel goed dat nu we gaan herindelen, de ambtelijke organisatie ook wel een heleboel andere dingen aan het hoofd heeft. Als het gaat over harmoniseren en dergelijke. Dus vandaar dat wij op deze manier meebewegen, denk ik. Ja?
Het is natuurlijk... Kijk, u heeft het nu ook tegen de projectleider gemeentelijke herindeling. En het is zo mooi wat er gaat gebeuren de komende 2 jaar. U heeft uitgesproken, samen met de gemeenteraad van Gieselanden, wij willen naar een nieuwe gemeente toe die het beste van beide werelden pakt. Plus nog iets erbovenop. Dat daagt beide organisaties uit om met inwoners, met doelgroepen, bedrijven, instellingen te zoeken naar waar die plus dan zit. Dat gaat een bus geven de komende 2 jaar. Dat is ongelooflijk. En mijn handen jeukten toen u zei van zet er dan een 213a op en je bent klaar. Ja, met alle respect voor 213a, we gaan veel verder dan dat. Dus ja, ik ben er niet zo bang voor. En u gaat dat allemaal meekrijgen. Dus ik denk ja,
maar maak het eens, geef ons eens een inkijkje van wat we dan precies te zien krijgen. Noem eens een aantal onderwerpen en... hoe gaat u dat delen?
Ja, we gaan een proces in waarin we gezegd hebben dat we de hele organisaties mee gaan denken over hoe we dat gaan doen. Dus ik heb niet nu een lijstje klaar liggen van nou, dat staat er al op het lijstje. Maar laten we even de 2 onderwerpen noemen waarvan u al gezegd heeft van daar moet het gebeuren. Dienstverleningsconcept, excellent. En moet zo blijven en doorontwikkeld worden. En kerngericht werken. Beide gemeentes vinden dat ze wat te pakken hebben met dat kerngericht werken. Maar beide gemeentes zeggen ook dat ze er nog niet zijn. En dat ze nog aan het doorontwikkelen zijn. Op die onderwerpen, daar zit u er bovenop. Want bij beide onderwerpen heeft u zelf aangegeven, die zijn van ons. Dus dat wordt nu voorbereid. Niet alleen, navelstaarderig... organisatie naar binnen kijkend van hoe gaan we dat eens even, wat denken wij dat goed is voor? Nee, samen met. Zie het voor je.
Ja. Ik heb zeker een avond bij die.
Nee, ja, ja. Elke dag. Goed. Maar dit zijn 2 van de hele prominente voorbeelden. Maar het gaat ook alle keuzes die gemaakt moeten worden over in en uitbesteden. Als u het heeft over doelmatigheidsonderzoeken, startersleningen die wij hebben, was dat nou doelmatig of doeltreffend? Nou, dan moet een nieuwe gemeente... Verkeerd voorbeeld. Duurzaamheidsleningen, verkeerd voorbeeld. Beter voorbeeld. Subsidies voor doelgroepen. Ook al die vakgebieden gaan kijken naar wat is het beste uit beide werelden en wat adopteren we naar die nieuwe gemeente met een plus erop. Dus ja, u heeft niks te klagen. Met alle respect, de 213a-onderzoeken... die er bijna uit de gemeentewet waren gekieperd, die zijn voor gemeentes die al heel lang bestaan en af en toe even moeten worden geprikkeld.
Ik wil niet vervelend doen, maar een raad bepaalt zelf of die iets te klagen heeft of niet.
Excuus, daar heeft u natuurlijk gelijk.
Ja, u mag een voorstel doen, wethouder.
Ik weet dat ik misschien me dan niet heel erg populair maak. Dat weet ik niet trouwens, maakt niet zoveel uit. Ik vind het best leuk om eens een keer, als u dat wil agenderen, ik wil best voorstellen om die vensters die we een keer kort besproken hebben, om die eens een keer meer in diepte met elkaar te bespreken. Als gewoon eens een keer een auditcommissie plus vergaderingetje, waar je zegt, het is best leuk om te kijken waar we nou stonden. Ook al is dat wel retrospectief.
Ik vind het...
Als u dat leuk vindt.
Ik heb het vanavond in het presidium nog gezegd. Ik vind dat een hele goede manier. Natuurlijk begrijp ik ook dat daar alles wat daarin staat niet geregeld is. Maar dat is nou de lef en het professionele wat ik denk dat hoort. Laten zien hoe dat het zit en daar ook over durven praten om jezelf te kunnen verbeteren. Dat vind ik juist heel goed.
Hè? Voorzitter.
Nou, dat zou ik heel goed vinden als dat een agendapunt is voor een volgende auditvergadering.
Wij hebben als ambtelijke organisatie ons gelaafd aan degene die dat, de partij die dat gebouwd heeft. En die helpt ons ook om te lezen hoe dat in elkaar steekt. King. Als u deze verdieping... Ja, King, hè, Sander Mooi van King.
Past het dan in uw auditcommissie om deze Sander uit te nodigen? Om u door die. Hè, want dat kan of mevrouw net van de meiden gevraagd worden, of de wethouder of mij. Maar dan hoort u het van een derde partij die de tegels duidt ten opzichte van de benchmark.
En maak er dan inderdaad een plus van. He, want dan is het een auditcommissievergadering, een soort kennisavond.
Met wie daarbij wil zijn. Ja.
En wie daarbij wil zijn, dat zou dan denk ik mooi wezen. Ja? Nou, ik vind het een prima. Dat is een 213a. Oké, nou, dankjewel. Mag ik dit punt nu al zo afgedaan, meneer Bikker?
Nog één opmerking, we krijgen dus een 213a plus en een auditcommissie plus in één avond.
Ja, ja.
Geweldig.
Dat past geweldig. Ja. Oké, nog één keer meneer De Jong.
Dan heb ik nog één heel, dat is geen vervelende opmerking, maar wel eentje die ik toch even wil maken. Op het moment dat we een artikel bijna uit de gemeentewet hebben geschrapt, moet je altijd afvragen, hey, wat is daar nou gebeurd? En dat gebeurt wel vaker, dat er een stevige lobby vanuit de VNG wordt gevoerd. En wat wil nou het feit, de VNG, daar hebben vooral burgemeesters en wethouders, een heel sterke vertegenwoordiging. En als er getornd wordt aan artikelen die de raad in positie brengen, dan komt dat niet bij die 25 raadsleden vandaan die daar vertegenwoordigd zijn. Dan komt dat vanuit de collegeleden. Ja. Dus daar moeten we altijd een beetje voor oppassen.
Nou, ja, dat wou ik net zeggen. Ja, raadslid ben nu zou daar wel... Oké, okay. Nou dankjewel. Het is denk ik zeer uitgebreid aan bod gekomen. Dan gaan we naar 5 toe. Nou, het gaat over het toezichtregime begroting 2017. En dat is natuurlijk een achterhaalde kaart. Want die heb ik toen ook gestuurd dat we daar met elkaar over moesten spreken. Omdat er ook een aantal zaken in stonden die te bespreken. Nee, dankjewel. Ik hoef geen koffie meer. Maar het is natuurlijk door het besluit over herindeling wat we genomen hebben. En dat is met name na 30 januari. Geldt eigenlijk het protocol, het preventieve toezicht en het protocol wat eraan vast zit. En wij vragen ons af, hoe gaan wij daar nu als gemeente mee om in financiële zin? Want er zijn vast nog voor de herindeling een aantal wensen in te vullen, die niet helemaal gestructureerd zijn op de manier zoals dat zou moeten. En als ik kijk naar het protocollijstje, dan is het nog best wel veel. En misschien dat meneer Van Eyck of meneer Van Rijden dat even toe wil lichten. Zodat wij ook als oude commissie op de hoogte zijn hoe dat we hiermee om moeten gaan en waar we rekening mee moeten houden.
Ik zal het proberen, voorzitter. Ja, u heeft inderdaad een kleine maand repressief toezicht genoten. Op basis van uw prima begroting 17 en toen was het raak. U staat nu onder preventief toezicht. En dat is een bijzondere vorm van preventief toezicht, want de provincie doet niet het gewone toezicht. Nee, die treedt in de huid van de nog niet bestaande gemeente. En het is een wetsartikel wat de bedoeling heeft te voorkomen dat partners, toekomstige partners, met de ruggen naar elkaar toestaan. En ja, laten we het woord potverteren niet... Maar daar komt het wel vaak wel op neer. Veel voorkomen dat er nog even wordt potgeverteerd ten koste van een nieuwe gemeente. Dat is de positie die de provincie inneemt. In de praktijk betekent dat, en dat hebben we uit en ten aan nog eens een keer gevraagd of ze daar nog hetzelfde over denken als 5 jaar geleden, toen we ook onder preventief toezicht zaten. Dat betekent precies ook dat. Dus ze gaan niet in uw democratisch gehalte zitten, besluiten die wel overwogen genomen zijn, die geld kosten, dat vinden ze allemaal prima, als het maar niet... En ze willen dat graag even zien, hè? Dat is wat ze wel zeggen, wij willen daar een stempel op zetten, goedkeuren. Of het nou heel doelmatig is, maar oké, zij willen dat in ieder geval goedkeuren, dus... Als u als raad, laten we het maar even bij de raad houden, als u als raad besluit dat er een krediet gefoteerd moet worden wat nog niet in de begroting stond, dan mag dat pas weer uitgegeven worden als daar het stempel op staat van de provincie. Hoe kijken, dat is één, hè? Dus dat is de positie die ze innemen. Dus ik heb dat al ook met beide wethouders van beide gemeenten besproken, dat is allemaal niet zo spannend. Want beide partners zijn helemaal niet van plan om nog eens even flink iets anders te doen dan wat ze al van plan waren.
daar hebben we ook kennis genomen van elkaars plannen. Daar zit, je kan er van alles van vinden, maar daar zit niet iets raars in. Er zitten in ieder geval dingen in die we over en weer geaccepteerd hebben. Er kan in de komende 2 jaar natuurlijk allemaal nog spannende dingen gebeuren. Hè? Nog een vaste oeververbinding over de Lek of zo, naar Lekkerkerk of een bruggetje of zo. Weet je? Maar als je dat soort gekke dingen niet van plan bent, dan heb je niet zo heel veel te maken met dat provinciale toezicht. Wat het wel afdwingt, en dat is alleen maar positief, is dat de beide partners van elkaar ook gewoon even op het bankboekje kijken. En dat ze weten van, joh, wat heb je nou weer gekocht? He, ken ik thuis ook nog wel. Wat is er nou weer? Daar heb je afspraken over. De provincie schrijft in zijn brief, we willen alles zien al is het maar 1 euro meer dan in uw begroting stond, dat willen wij goedkeuren. Wij als partners, Gieselanden en Molenaard, hebben gezegd van alles, dat is nogal veel. Als dat voor bepaalde besluiten boven bepaalde grenzen uitgaat, dan moeten wij het daar echt even stevig over eens zijn. Blijven we daaronder, dan moet u ervan uitgaan dat wij het van elkaar in ieder geval al goed vinden. Daar hoeven wij niks van elkaar. Maar dan nog wil de provincie alles zien. Dat is een beetje de portée van het verhaal. We wilden een proces bouwen waar we administratief zo weinig mogelijk last van hebben. Je moet je voorstellen, in de wereld van 5 jaar geleden, elk besluit wat daarvoor in aanmerking kwam, daar moest van alle burgemeesters en alle secretarissen, moesten handtekeningen verzameld worden, dat ze het eens waren met het besluit van Liesveld of van Graafstroom. En dat moest allemaal 3 keer en dat moest in een dikke envelop naar de provincie. Dat was een behoorlijke administratieve lastendruk die dat met zich meebracht in die periode. We hebben nu een systeem bedacht met hen, waardoor dat allemaal in de cloud gebeurt. Ik zal u niet vermoeien met hoe dat er precies uitziet. Maar beide wethouders zijn gemandateerd door de gemeenteraden en de colleges om op het moment dat er een voorstel klaar ligt, hè, dus nog niet een besluit, maar een voorstel tot een besluit klaar ligt, dat ze dan al elkaar gaan consulteren. En dat gaat zelfs verder dan de dingen die boven een bepaalde grens zijn. Ze gaan dat gewoon alles bespreken, omdat ze dichter tegen elkaar aan gaan zitten. Dan spreken ze al uit van, als het zo besloten wordt, heb ik er geen moeite mee. Dat vertellen we al tegen de provincie. De provincie vertelt ons nog voordat het in de raad komt van, als de raad dit besluit neemt, hebben wij daar ook al geen moeite mee. Dus dan ligt er bij u een raadsvoorstel op tafel waarin staat van de andere partner en de provincie vinden dit, kan op hun goedkeuring rekenen. Dan valt de klap in een van beide gemeenten. Dan gaat het naar de provincie toe en binnen een paar dagen hebben we een vinkje. Want dat is gewoon een vinkje in een afgeschermd platform. Waarin staat dat u het geld ook mag uitgeven. Dat is het ideale proces. Gaat het mis? Frank krijgt een voorstel onder ogen dat ze toch bij de Slingelandse Passen dat subtropische zwemparadijs gaan bouwen. Of waar dan ook. En die zegt van wacht even, had je daar nou wel geld voor? En namens uw gemeenteraad zegt hij van, ik kan hier niet zomaar mee instemmen. Dan maak je dat kenbaar en de provincie gaat dan beoordelen of dit niet een actie is die eigenlijk de nieuwe gemeenteraad zou moeten besluiten. En die gaat er dan voor liggen. Worst case. Dus best case is het gewoon een administratief procesje wat we aflopen, waarbij beide partners financieel naar elkaar toe groeien, doordat ze elkaars uitgavenpatronen leren kennen. En de worst case, zoals we nu met elkaar werken, gaat gewoon niet voorkomen. Maar dat ziet er dan zo uit. In kort bestek. Dat zou kunnen.
In eerste instantie hier raadsleden over willen reageren. Dan is de wethouder. Dan is de wethouder nog even.
Ik denk dat we in het herindelingsbesluit hele duidelijke kaders hebben aangegeven. En ik denk dat ik verwacht en hoop en uitspreek dat we elkaar aan die kaders goed kunnen houden. Ja. Maar ik wil er wel toe zeggen dat ik natuurlijk uitermate positief kritisch kijk naar onze eigen uitgaven en ook naar de uitgaven van de toekomstige fusiepannen.
Ik begrijp, ik heb 3 dingen. Er zijn in een vorige herindeling zijn er ook een aantal dingen gebeurd die mij hebben getriggerd. Op laatste moment werden er nog besluiten doorgeduwd, zowel in de ene als in de andere gemeente. En ik begreep dat er enige animositeit ontstond, ook bij de anderen. Ik wil niet concreet doen, maar ik weet er wel een paar. En dat weten jullie misschien ook nog wel. Dus dat is gebeurd. Hoe voorkom je dat?
De provincie is daar nooit voor gaan liggen. Hè?
Dus die vond dat niet erg. Nee. Maar ik bedoel, die sfeer is er nu niet. Die was er toen wel kennelijk tussen de gemeenten. Want de provincie had ervoor kunnen gaan liggen als er officieel vanuit de betreffende andere gemeenten gereageerd zou zijn.
De provincie maakt haar eigen afweging, want zij treden in de huid van de nieuwe gemeente.
Ja.
Dus met alle respect, u kunt net zo goed dat u beide met elkaar eens bent en dan non-interventie afspreken.
Ja.
Maar de provincie maakt haar eigen afweging.
Ik heb nog een tweede punt en daar is de provincie zelf bij betrokken. Ik heb niet op een netvlies of de rotonde Goudriaan, die ook voor een deel betaald wordt door de provincie, in de begroting staat, maar ik dacht het niet. En ik bedoel, de provincie vindt het natuurlijk prachtig als de gemeente daaraan mee betaalt, want daar hebben ze zelf belang bij, gaan ze daar dan wel mee akkoord? Ja, hoe zit dat?
Nee.
En ik heb nog een derde, hè, dan kun je intussen ook nog even nadenken. Een derde is, wij hebben bij de verantwoording, we hebben een speciale kennisavond en dat is dan in veel gevallen ook een participatieavond. Komt ook de wethouder nog, iedere wethouder komt aan bod, die moet nog even, of die kan dan met een lijstje komen waarin hij zegt wat hij de komende 2 jaar nog wil realiseren. En daar zullen ongetwijfeld ook zaken bij zijn, als mede in de kadernota zullen een aantal amendementen komen en verzoeken komen van hoe gaan we daar dan mee om. Want dat zijn nieuwe initiatieven en dat zijn nieuwe bedragen. En wij kunnen vooruitlopend op hetgeen wat er allemaal gaat gebeuren in nieuwe gemeenten allerlei besluiten denken te nemen. Maar hoe zitten we aan banden daarin? Ja, min of meer is er net al wat van gezegd. Dus de rotonde en dit punt.
Rotonde zit in de begroting, weet ik niet of die, nou, in de begroting 2000, niet in 17 uiteraard, want die voorgesteld is om die in 18 mee te nemen. Dus volgens mij moet daar wel op enig moment overleg over gevoerd worden. En in het andere geval, ik bepaalde hypotheses van wat gebeurt er nou als we nog een initiatief hebben en dat kost geld. En dat geld moeten we, willen we ergens voteren. En wat vindt de andere gemeente daarvan? Want dat is wat u concreet vraagt.
Mijn concrete vraag is, er komen op dat lijstje, maar ook in een abonnement tijdens de kadernota, mogelijk een aantal nieuwe initiatieven. En in hoeverre hebben we daar nog vrij in te handelen? En daar heb je voor een deel net al op geantwoord. Maar het is wel zo handig als de raad weet wat hij nog wel en wat hij nog niet kan hierin. In hoeverre zijn we aan handen en voeten gebonden?
Ja, u daagt mij uit. Als u gewoon blijft handelen als een verstandig bestuurder, als blijft dat zo. Stel, u heeft een positief jaarrekeningresultaat van 1 miljoen, dat gebeurt nooit. Maar stel dat gebeurt en die zegt van joh, dat geven we morgen allemaal terug in 1 keer. Tientje van Frank. Weet ik niet. Ja, weet ik. Ik bedoel, dat zou u normaal gesproken ook niet doen. Maar dan nog, hè. Provincie respecteert het democratisch gehalte van uw raad. En snapt dat de wereld de komende 2 jaar niet stilstaat. Er komen ontwikkelingen langs waarop u in wilt springen. Kinderdijk gaat uw aandacht vragen. U noemde net de rotonde, maar ik beloof u dat er nog veel meer dingen op kunnen borrelen. En dat zal in Gieselande ook het geval zijn. Wat we hebben afgesproken in november en in januari. Gezegd van jongens, laten we in ieder geval respecteren wat we nu al hebben opgeschreven. En laten we er verstandig mee omgaan, de dingen die ons... We gaan niet nu ineens 2 jaar niks doen. Dat is niet aan de orde.
zou vragen zijn, ik interpreteer uw vraag eigenlijk van, wat gebeurt er nou als in ons geval onze fusiepartner nee zegt tegen onze voorstellen?
Dat is ook een...
Zo interpreteerde ik hem. Dat weet ik eigenlijk niet precies, zal ik eerlijk zeggen. Want dat is natuurlijk, dat wordt een... De bedoeling van dit verhaal is dat als je met de ruggen tegen elkaar staat, dat je zelf aan pot verteren gaat. En nu staan we juist met de gezichten naar elkaar toe. Dus ik weet eigenlijk niet precies wat er nou zal gebeuren.
In de vorige herindeling kan ik me herinneren dat op een laatste moment nog heel veel geld uitgegeven is aan het opknappen van een gymzaal, sportzaal. Er is ook nog even doorheen geregeld dat een sportvereniging een kunstgrasveld kreeg. En ik heb ook begrepen dat er toen plotseling de ambtenaren opgeschaald zijn op sommige plekken, voor een deel. En dat zijn drie dingen waar ik van denk, hoe gaan we daar nu mee om?
Ja. Ik denk dat dit precies nou de voorbeelden zijn die John net noemde, is we moeten op een fatsoenlijke manier met gezond verstand als bestuurders met elkaar omgaan. En op het moment dat wij dat doen en Gieslander komt daarachter, of vind ik dat van Gieslander vandaan naar ons toe, niet meer dan terecht. Als wij als eigenlijk onbehoorlijk gaan besturen omdat we beide gaan fuseren, vind ik het niet meer dan terecht dat zij er een opmerking over hebben. Ja. En andersom verwacht ik van mijn collega hetzelfde.
Nou, de echte strekking van dit agendapunt is om te bepalen wat de speelruimte is die er nog is. En ik heb begrepen dat dat best wel kan in overleg. En dat er best nog nieuwe initiatieven mogelijk zijn. Maar dat we gewoon gehouden zijn aan regels en aan goed overleg en goede relatie met de fusiepartner. Heb ik zo goed samengevat?
Voorzitter, wat er letterlijk gebeurt, ook wel even goed om te vermelden. Stel dat dat letterlijk gebeurt. Vooroverleg wijst uit dat beide gemeenten er anders naar kijken. Dan neemt de gemeente toch het raadsbesluit. En dat sturen we naar de provincie toe. En de partner die het er niet mee eens is, die stuurt de redenen waarom zij vinden dat dit een onverstandig besluit is. In weerwil van de totstandkoming van een nieuwe gemeente. En dan maakt de provincie haar eigen afweging. Dat is wat er dan letterlijk gebeurt.
Oké. Wie, meneer Bikker wil even...
Ja, wij zitten nu twee keer over voor de tweede keer in de fusieperikel, om het zo maar te zeggen. En ik denk dat er ook wel mensen zijn die geleerd hebben van de vorige sessie die we meegemaakt hebben. En je ziet dat de... U noemde net als voorbeeld, ik ga er geen naam aan plakken, maar we weten allemaal waar het op staat. Dat ook bij de leden uit die gemeenteraad, dan wel raden die overgebleven zijn, momenteel wel een soort plaatsvangende schaamte is dat ze dingen plaatsgevonden hebben.
Juist. Ja? Oké. Okay. Maar nog meer. Meneer de Jong?
Nou, ik zat me af te vragen of het protocol zoals we dat nu hebben liggen, dat is zeg maar de afspraak tussen de twee gemeenten, wat doen we met elkaar op welk moment en tot welke grenzen hebben we instemming of alleen maar informatieplicht naar elkaar. Daar staat wel ergens iets over wat gaat er gebeuren als we het niet eens zijn, maar dat heeft een beetje een open eindconstructie. En is dat nou erg in dat protocol, of is dat juist niet erg
opgelegd
omdat protocol. Het toch per definitie bij de provincie ligt?
Het is een opgelegd protocol.
Oh, is dat zo?
Ja.
Nee, zo erg is het niet.
Want ik zou zeggen, timmer het hier nou even dicht.
Nee, er moet ruimte zijn om je verschil van inzicht bij de provincie te brengen. Ja. En wij gaan dat natuurlijk voorkomen, hè, dus wij zorgen natuurlijk alle mogelijke manieren dat je het elkaar verstaat en dat er gewoon een eensluidend verhaal naar de provincie gaat. En dat gaat gewoon in 99 van de 100 keren gebeuren. Maar die ene keer dat het niet gebeurt, dan moet je als partij die dat graag wil, moet je de gelegenheid hebben om het daar naartoe te brengen. En dan heeft de partij die daar een mening over heeft, die daar tegenover staat, stuurt dat mee. Dat is, daarom lijkt het een open einde. Je hoeft dus niet oneindig met elkaar te praten totdat je eruit bent. Dat is niet de partij.
Oké. Okay. Ja. Nee, okay, dan...
Dankjewel. Heeft iemand nog een opmerking? Nee? Dan was het hartelijk dank voor de toelichting, want dat was ook de bedoeling. En er komt in het verslag duidelijk weergegeven dat er nog voldoende speelruimte is om initiatieven te ondernemen. We gaan naar punt 6, de rondvraag. Wie mag ik het woord geven? Meneer Bikker?
Ja, heel graag. Dank u wel, voorzitter. We hebben natuurlijk nu een besluit genomen om hoe om te gaan met de toekomstige uitgaven. En bij de rondvraag wilde ik ook even de rondweg daarbij stiekem nog even aantippen. Dat op het moment dat, als dat past binnen de wet en regelgeving die er is, ik dat enorm op prijs zou stellen. Daar is er geen om mee.
Ik begrijp dat, maar ik denk dat u dat beter in de gemeenteraad kan brengen. Ja. En want daar gaat de auditcommissie niet over. Ja. Nog meer? Ja. Oké, dankjewel. Of de wethouder nog even? Ja, meneer Vest.
In die brief van de provincie over dat repressief toezicht, begon ze weer over precario. Zit Gieseland daar ook in? Heeft hij ook?
Meneer Meerkerk, onze wethouder. Zeker meneer.
Ik word eindelijk serieus genomen. Nee, we hebben twee dingen wilde ik graag melden. Het ene is inderdaad over precario belasting. Naar verwachting wordt die niet afgebouwd in 10 jaar, maar in 6 jaar. En dat betekent nogal wel wat voor de langjarige begroting. Dat is de eerste. Dat betekent dus dat die eerder naar nul gaat, dus minder opbrengst. Tweede is, als je gaat over de herindeling, betekent dat je eigenlijk nooit meer mag heffen van precario belasting dan je in totaal nu heft. Even nog los even van die afbouw, want dat is nog een ander technisch dingetje. Dus dat betekent dat op het moment dat wij 1 meter kabel hebben en we straks 2 meter kabel hebben, dat ons tarief van 4 euro naar 2 euro gaat. Even een heel plat voorbeeld.
Voor de hele gemeente.
Je mag nooit meer heffen dan wat je nu als 1 gemeente hebt. Nou, dat is de eerste die ik wilde melden. De tweede die ik wilde melden is de Eneco. Wij hebben bij de Eneco een splitsing tussen het commerciële gedeelte en de netbeheer, de Stedin. De verwachting is dat een van de grotere aandeelhouders Rotterdam gaat sturen op verkoop van het commerciële gedeelte. En dat leidt tot een eenmalige opbrengst, hopen we. Maar dat betekent wel langjarig tot een afname van de inkomsten. Ik denk, wij melden dat nu op voorhand. Okay. Wij kunnen daar actief op inzetten en mee gaan proberen te bewegen. Alleen we hebben 0,68% van de aandelen. Ons voorstel is om daar enigszins terughoudend te zijn met de ambtelijke inzet. Omdat we een dusdanig kleine hoeveelheid stemrecht hebben dat te verwaarloos is bij de grote jongens. Maar dat betekent wel dat we wat leidzaam moeten kijken hoe onze inkomsten eventueel opdrogen voor een eenmalig baten.
Oké, helder. Ja, precario komt dus donderdag in de Tweede Kamer, hoor ik net. En misschien is het handig dat verhaal van Eneco dan te verwoorden in een memo of een collegebrief in de ingekomen stukken.
Dat is de verwachting. Dus op het moment dat het concreter wordt, dan
maar,
komt hij.
Het is heel goed, want het is een actieve informatieplicht. Dankjewel.
De gemeente Rotterdam die gaat aan het eind van de week live met dit traject richting de raad. Dus dan zijn de stukken openbaar. Ook andere aandeelhouders zoals Dordrecht hebben een raadsinformatiebrief klaar liggen om toch dit gebeuren dus toch bij de raad kenbaar te maken. En dat kan aanleiding geven bij de raden om de principiële discussie over het wel of niet houden van commerciële aandelen in Eneco, maar wellicht ook Stedin, om die op korte termijn te voeren. Ik ben sinds kort betrokken bij de ambtelijke aandeelhouderscommissie, niet de bestuurlijke uiteraard. De bestuurlijke vertegenwoordiger, dat is de heer Akkerman uit Gieslanden, en die doet dat voor een 20 gemeenten. Dus wij worden wat eerder geïnformeerd ter verband van de doorsnee aandeelhouder. Ja, Rotterdam is er al 4 maanden mee bezig, dus die heeft een geweldige kennisvoorsprong en Rotterdam zet een moordend tempo op dit dossier in. En nou goed, zoiets. Nou ja, het hele gebeuren staat denk ik heel keurig verwoord in de brief die ik vandaag van Dordrecht heb gelezen. En we zullen daar, je hebt het over een raadsinformatiebrief. Ik denk dat het zinvol is om die op een binnen een zeer redelijke termijn, een korte termijn, te publiceren. Okay. Maar uiteraard gaat dat eerst via het college.
Oké, dankjewel. Laatste vraag.
Eén opmerking die ik niet snap van de wethouder. Rotterdam is een wat grotere aandeelhouder. Wij hebben 0,68%. Misschien als Rotterdam een 15%, heb ik noem maar wat. 30. Maar op het moment dat zij de aandelen verkopen, nou ja, vanuit is dan een andere partij die aandelen gaan kopen. Wat heeft dat dan voor een nadelig effect op het dividend wat wij als gemeente krijgen? Want die aandelen zijn niet weg.
Ja, ik weet niet exact hoeveel dividend we krijgen uit de commerciële Eneco, want hier die worden net opgeknipt. Ik verwacht een ton of 3-4, maar dat zal. In totaal 6. Totaal 6, vandaar ook 3-4 vanuit Eneco alleen. We weten ook niet of Eneco en Stedin verkocht gaat worden, of alleen de commerciële aandelen. Maar dat betekent dus op zijn minst een structureel effect. Als ze verkocht worden voor 3-4 ton. Als alleen Eneco verkocht wordt. Als het alle twee verkocht wordt, structureel van 6 ton. En dan is natuurlijk de vraag, wat is die eenmalige opbrengst van die verkoop?
Nou, een paar cijfers te noemen. Dordrecht heeft 30%, wij hebben 0,68. Daarna geeft, meen ik, 15 en 20 en Dordrecht ruim 10. Maar stel nou voor dat deze drie aandeelhouders de boel willen verkopen. Ja, dan komen alle andere kleine aandeelhouders in de minderheidsbelangen terecht. En dan zou het kunnen gebeuren, het is allemaal natuurlijk hypothetisch, zou het kunnen gebeuren dat de nieuwe eigenaar van de meerderheid van Eneco besluit om helemaal geen dividend meer uit te keren. Op slotverrekening, de kleine aandeelhouders die zijn dan in de minderheid. Dus je moet, ja, daarom verplicht eigenlijk Rotterdam alle aandeelhouders om toch goed over de situatie na te denken. En het is op dit moment niet te voorspellen in welke richting het uitgaat. De aandeelhouderscommissie laat zich zelf door een extern deskundige adviseren. Want ook de raad van bestuur en de raad van commissarissen van Eneco zelf heeft daar zijn eigen belangen in. Dus de aandeelhouders kunnen andere belangen hebben als de raad van bestuur. Dat is in deze ook zo. Het gaat om heel veel geld. Vandaar dat de aandeelhouderscommissie een extern deskundige dus inhuurt ten behoeve van de colleges en de raden, want die zijn eigenlijk eigenaar van de commerciële aandelen in Eneco. Stedin. Nou, Stedin moet in publieke handen blijven. Dat heeft de wetgever zo bepaald. Dus als Rotterdam ook die aandelen wil verkopen, dan moet ze die aanbieden aan de andere aandeelhouders. En dat kan niet aan een private equity partij, bijvoorbeeld. Dat kan niet. Wettelijk. Maar op die discussie van Stedin zit Rotterdam wel te wachten, maar ik heb de indruk dat niet de andere aandeelhouders boeit.
Oké, dankjewel. Zijn we aangeland bij niemand meer iets voor de rondvraag? Dan zijn we aangeland bij de datum van de volgende vergadering is 4 april. Dan is er een soort workshop-achtige situatie met de rekenkamer. Dus dan gaat het over de onderzoeksopzet. En we hebben de vorige keer gesproken over dat mozaïekonderzoek en hoe dat er precies zat. En daar krijgen we dan informatie over en gaan we zelf mogelijkerwijs wat mee doen. En dan zijn we bij de sluiting. Ik dank jullie allemaal voor jullie inbreng. Kort vergaderd, maar dat hadden we al voorspeld aan de voorgaande. Maar we vonden toch even de moeite waard om dit nu vanavond plaats te laten vinden. Dank jullie wel allemaal voor je bijdrage.
En dank u voor de voorzitter.
Ja. Ja.